In Cameroen hebben we ook eens in het jaar Dankdag. En dan gaat er iets anders aan toe dan hier. Op de Dankdag in Cameroen neemt iedereen zijn oogst mee, of een stukje van zijn oogst. En eigenlijk iedereen in Cameroen heeft wel een veldje om wat dingen te verbouwen, ook als je in de stad woont. Dus mensen nemen hun papaya's, hun ananassen, hun jams, noem maar op. Nemen ze mee, zetten achter in de kerk. En dan na de preek komt er in één grote optocht een stuk oogst naar voren. En ik vind dat een prachtig beeld. Dat is heel mooi, heel concreet. In Nederland doen we dat niet zo, want ja, hoeveel van ons zijn er nou eigenlijk echt boer? Maar het maakt Dankdag wel heel concreet, heel mooi vind ik. Maar toch zijn we Dankdag blijven houden. Waarom eigenlijk? Danken doen we elke dag toch al. En we danken voor ons eten. En elke zondag danken we voor dingen. Waarom moeten we dan toch een speciale dag hebben eigenlijk? Heb je ons over nagedacht? Toch past het helemaal in het plaatje van Gods geboden. In het Oude Testament zie je dat God een hele serie aan feestdagen had vastgesteld. Omdat wij mensen toch vergeten bepaalde dingen te herdenken. En die herdenkingsdagen waren heel belangrijk voor God. Dus vandaar dat in de boeken van Mozes je al die feesten beschreven ziet. We hebben dat soort herinneringsdagen nodig. En daarvoor gebruikten ze ook een speciale bundel die heel vaak naar voren kwam. En dat zijn de psalmen. En daar hebben we vanmorgen dus ook iets uit gelezen. En psalm 67 is dus zo'n psalm voor een dankdag. De oogstdag. Pinksteren. Mooi is dat, hè? Die link met Pinksteren en oogst en dankdag. Dan zie je al een klein beetje komen van, hé, met Pinksteren ging het naar de volken toe. Dus dan zie je die verbinding al ontstaan. Psalm 67. Het eerste vers begint met een herhaling van de priesterlijke zegen. Uit nummer 6. En dat kennen we allemaal wel. In de kerk wordt dat ook regelmatig gezegd. Mogen de Heere u zegenen en u beschermen. Ik lees nu uit nummer 1. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. En het volgende vers in nummer 1 is heel boeiend. Dan zegt de Heer, als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen. Dus die priesterlijke zegen in Numeri, waarbij de Heere God zegt, dit moeten de priesters zeggen. Hield tegelijkertijd een belofte in. Als jullie die zegen geven, dan doe ik het ook. Dan zal ik de Israëlieten zegenen. En in deze psalm wordt dat gebed herhaald. God, wees ons genadig en zegen ons. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Maar niet in de vorm meer van een priesterlijke zegen, maar in de vorm van een gebed. Heer, u had beloofd dat u het zou doen. Doe het dan ook. In wezen begint die psalm zo. Beloofd is beloofd. U had toch gezegd dat u ons zou zegenen? Nou, mijn kinderen doen dat ook regelmatig. Die komen ook naar me toe en zeggen van, papa, je had beloofd dat we die film mochten kijken. En nou probeer je er onderuit te komen. Mijn kinderen die hadden we beloofd dat we zouden gaan zwemmen samen. Dat is er nog steeds niet van gekomen. En regelmatig komt Martine naar me toe en zegt, maar je had beloofd dat we het zouden doen. Gaan we het nou nog doen? Wanneer gaan we naar de Peppel? En beloofd is beloofd. En de psalmist begint nu ook op die manier. Hij zegt van, maar Heer, u had toch beloofd dat u ons zou zegenen? Uw aanschijn, uw nabijheid, was toch beloofd? En er zit een stukje spanning in. Want die psalmist wist heel goed dat er een hele hoop keren het niet goed ging in Israël. Ze hadden oorlogen gehad, ze hadden ellende gehad. En dat herkennen wij ook al. In ons leven gaat het ook niet altijd goed. En ik zei net in dat interview dat heel veel Cameroeners dat ook herkennen. Van, het gaat niet. Ik ben toch werkeloos. En nu? Hoe ga je dan om met dankdag? Nou, die spanning kan je niet oplossen. Maar wat de psalmist hier doet is teruggaan naar het vertrouwen. God, u had het beloofd. En bij u, u bent de enige die het kan geven. En daar wil ik op rekenen. U gaat het doen. En dan kunnen we danken voor de dingen die gegeven worden al. En de psalmist gaat aan het eind van deze psalm in die afhankelijkheid ook naar het heel concrete. Hij zegt van, u heeft de oogst gegeven. De aarde heeft een rijke oogst gegeven. Gods zegen wordt dan heel zichtbaar. En in Afrika, zei ik al, is men daar heel afhankelijk van. We zien die beelden ook wel eens, zelfs dat het niet regent. In de wat drogere delen van Afrika. Dan heb je opeens honger. En die afhankelijkheid van Gods zegen is iets wat wij soms een beetje kwijtraken. En daardoor denk ik dat we ook een stukje van de dankbaarheid kwijtraken. Want het wordt zo vanzelfsprekend, hè? Een van de dingen die mij opvalt in Nederland is dat wij vinden dat we recht hebben op geluk. Wij vinden dat alles goed moet gaan en op het moment dat de regering besluit dat we 0,5% achteruit gaan in koopkracht, gaan we allemaal lopen mopperen. Want wij hadden toch recht op koopkrachtbehoud. Wij hebben recht op wegen waar we kunnen rijden zonder files. Vanzelfsprekend. Nou, in Afrika zie ik dat het niet vanzelfsprekend is. En dit Bijbelgedeelte laat ook zien dat het niet vanzelfsprekend is. Het hangt af van Gods zegen. Beseffen we dat nog? Leven wij nog in afhankelijkheid van God? Als zendeling en afhankelijk van giften. Dat zijn wij, we zijn afhankelijk van giften. Word je daar heel erg bij stilgezet. Dat je afhankelijk bent van anderen en afhankelijk van God. Toen wij de eerste keer in Afrika waren en op bezoek gingen in een heel ver afgelegen gedeelte, in het Korop-gebied, reden wij over modderwegen, waar we uren en uren over voortploegden. De auto raakte tot 4 keer toe in de greppel vast. Moesten we met z'n allen eruit duwen. Toen we aankwamen zaten we totaal onder de modder. Waren we moe en zat. En beseften we dat we een dag reizen verwijderd waren van de eerste dichtstbijzijnde telefoon. En dan besef je dat je afhankelijk bent. Want stel je voor dat je dan ziek wordt. Maar ook hier zijn we elke dag net zo afhankelijk van Gods zegen. Want ook bij ons kunnen we zomaar opeens iets hebben. En zijn we nog dankbaar voor wat we hebben? Of vinden we het vanzelfsprekend? Het is niet vanzelfsprekend en het is Gods zegen. Materieel en immaterieel. Dus het eerste aspect wat deze psalm laat zien is afhankelijkheid. God zegen ons. En dank u wel dat u ons zegent. Maar dan gaat deze psalm een stukje verder. Laat uw licht schijnen. Dank u wel dat u de oogst heeft gegeven. Zodat, vers 3 zegt, dan zal men op de aarde uw weg leren kennen. Vers 8 zegt, mogen God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft, tot aan de einde der aarde. En het hele middendeel van de psalm zegt, dat de volken u loven. Want u bestuurt de volken rechtvaardig. Waarom is die zegen er eigenlijk? Waarom kunnen wij danken voor wat God doet voor ons? Deze psalmist tilt het naar een heel ander niveau. Hij kijkt verder dan zijn eigen volk, dan zijn eigen zegen, dan zijn eigen portemonnee, dan zijn eigen bord. Hij zegt, die zegen is er eigenlijk niet alleen voor ons, of niet vooral voor ons. Die zegen is er, zodat de volken zien wat God doet. In Israël was dat de reden waarom God mede zegende. God had dat kleine volkje uitgekozen op een cruciaal punt midden in een grote wereld. Als voorbeeld van wat hij kon doen. Dat hij de wereld rechtvaardig kon besturen. En de bedoeling was dat de andere volken dat zagen. En daar wat mee konden doen. En God wilde zegenen als een voorbeeld voor de rest. Maar Israël was niet anders dan wij. En vond dat ze daar wel een beetje recht op hadden, op die zegen. En gingen het als een vanzelfsprekend iets voor henzelf zien. Zij gingen het toepassen op hun eigen welzijn alleen. En wij zijn niet veel beter. Ook wij leven in een individualistische maatschappij waar zegen voor onszelf is. En dat is ook heel anders dan in zekere zin in Afrika als jouw broer werkloos is. Hoeveel geld geef je dan aan je broer zodat hij zijn hypotheek kan blijven betalen? Ik hoor dat vrij weinig om me heen. Dat wij als broers of zussen of als gemeenteleden zorgen dat iemand anders zijn hypotheek kan blijven betalen. Of dat iemand anders een doktersrekening betaald wordt. Geld is voor jezelf, toch? Maar in Afrika doet men dat niet. Als in Afrika een broer een probleem heeft, gaat de hele familie geld bij elkaar leggen om te zorgen dat hij zijn probleem kan oplossen. Daar is men minder op dat individualistische gericht. En de kerk heeft ook dat beeld van wij zijn hier om te zorgen dat de mensen om ons heen een klein beetje uit de problemen kunnen komen. En in wezen roept deze psalm daartoe op. Laten de volken u loven. Dat die zegen de volken raakt. En hoe zou dat gebeuren? Op het moment dat wij het voor onszelf houden en de mensen om ons heen jaloers worden, denk ik niet dat de volken om ons heen geraakt worden door wat God doet. Dan krijg je alleen jaloersheid en ook willen hebben. Dan wordt God niet geloofd. En wat in deze psalm staat, is dat de volken u loven, God. Dat de natie je juichen van vreugde. Waarom? Omdat wij gezegend worden. Nou, dat kan alleen als je gaat delen. Dat kan alleen als die zegen Gods bestuur en karakter zichtbaar maken. Dat wij zegen zien als iets wat we kunnen gebruiken om anderen aan te raken. Zien wij zegen zo? Tillen wij ons welzijn naar het hogere plan? Leven wij in blijdschap en dankbaarheid? En leven wij met ons hoogste doel dat Gods eer verbreid wordt? En dat proef ik bij die psalmist. Die zegt, laten de volken u loven. Laten de naties u juichen. Dat is zijn levensdoel. En ik voel dat mee. Het is voor mij een privilege om te kunnen delen van wat God geeft in de Bijbel. Door Bijbelvertaalwerk. Praktisch door te zijn in Afrika. Iets van wat God mij heeft gegeven. En waarom? Zodat Gods glorie zichtbaar wordt. Ook in Kameroen. Dat is het natuurlijk altijd op zekere hoogte, want ik heb al een aantal voorbeelden genoemd. Maar dat ik daar mijn steentje aan kan bijdragen. Dat Gods glorie zichtbaar is in Kameroen. Ik geloof dat God de kerk geplaatst heeft in deze wereld om zijn glorie zichtbaar te maken. Doen wij dat als kerk? Gebruiken wij onze zegen? De dingen waar God ons bij helpt om zijn glorie zichtbaar te maken? Is dat wat danken voor ons is? Danken wij omdat wij het goed hebben? Of danken wij omdat Gods glorie zichtbaar wordt? Dat is mijn gebed. Dat dat onze levenshouding wordt. Een houding van dankbaarheid. Omdat de Heer met ons is. Dat was dat eerste aspect, zei ik. Dat leven in afhankelijkheid van God. Want als je leeft in afhankelijkheid, dan leef je in dankbaarheid. Maar in het tweede aspect is dat wij in onze levenshouding gericht zijn op zijn glorie. Op het verbreiden van Gods woorden onder de volken. Is dat onze levenshouding? Dat heeft natuurlijk alles te maken met een gaankerk zijn. En dan zijn we als kerk zo anders dan de wereld om ons heen. Een van de dingen die mij opvalt in Nederland is dat we ontzettend veel mopperen. Kijk eens om je heen. Wij mopperen zo verschrikkelijk veel op de files, op de mensen om ons heen, op de onbeschoftheid, op, noem het maar op. Met z'n allen zijn wij best wel negatief. Laten we gaan van mopperen naar danken. Dat deze dankdag ons helpt om uit onze moppercultuur te komen in een cultuur van dankbaarheid. Dat we wegstappen van hebben en houden naar geven, ontvangen en leven om Gods glorie te verspreiden. Nou, dat is een hele uitdaging. En ook ik moet daar dag en nacht aan herinnerd worden. Want als alles dit niet meer doet in Kameroen, ga ik ook wel eens mopperen. En ik ben dan naar Kameroen gegaan, maar ook ik hou dingen vaak vast voor mezelf. Want ja, dat beetje wat je dan nog hebt, dat beetje luxe, dat is voor mij. Dus die uitdaging is net zo goed voor mijzelf. Maar die is er voor ons allemaal. Dus laten we gaan. Naar dankbaarheid. Een houding van ontvangen. En een houding van delen. Zodat Gods glorie verspreid wordt. Hier in Nederland, in Afrika en over heel de wereld.